gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn geregeld. Allemaal op woensdagavond. Bij de weduwe Bogert vroeg in de wei en haar Kiviet. Bij de in de Kastanjelaan en eveneens bij mevrouw A. Jansen, Kastanjelaan en mevrouw A. Arnoudse, Berkenlaan. En bij de familie Tanis, Berkenlaan en bij haar Schellevis, Lijsterbesweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 92 en daarvan het tweede vers. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. 92. Vers We lezen uit het Johannesevangelie, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Johannes 16, vers 1 tot en met 15. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 138, het derde vers. 138, het derde vers. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij ze mocht gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik tot u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen eerst God zegen bidden. Heere, vanavond mogen wij voor de tweede maal hier in uw huis zijn. En voor de tweede maal mogen wij ons ook stellen voor uw heilig aangezicht om aan u onze noden voor te leggen. Geef Heere dat wij in ons vergaderd zijn voor uw aangezicht en zeker ook in ons naderen voor uw troon, ons diep doordrongen mogen weten van het feit dat gij een heilig God zijt en een rechtvaardig God. En dat wij tegenover u niet kunnen bestaan. Wij zijn immers zondaren en we hebben gedaan wat verkeerd is. En ons leven, ons bestaan is verkeerd. Ons hart deugt niet al vanaf het moment van onze ontvangenis en geboorte af. Nooit hebben wij voor u gedeugd. En altijd waren we al zondaren. We kwamen als zondige schepselen ter wereld. En bij die zonde die we toen al meebrachten, hebben we er nog zoveel gevoegd. En zodoende is ons leven een verloren, een schuldig leven. En als u naar recht zou doen, als u in het gericht zou treden, als u zou gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, wie zou dan kunnen bestaan? Als uw geest ons, zoals uw woord dat zo pas zei, gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, Heere, dan moet de mens buigen. Dan moet hij capituleren, dan vergaat al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. Dan verdort het gras, dan valt de bloem af als de geest des Heren erover blaast. Heren, en dat is nodig, dat moeten wij kennen in ons leven, opdat wij ons waarlijk voor u leren verootmoedigen. Onze nood en ellendigheid moeten we leren recht en grondig te kennen, om zo ook in oprechte verootmoediging voor u te buigen en als schuldbewuste zondaren u om genade te bidden. Dan is ons bidden om genade ook niet meer zo gemakkelijk. En dan is het niet meer zo vlot, zoals het helaas maar al te vaak in ons leven is. Is genade een woord geworden, een klank geworden, waar geen betekenis meer in zit? Dan is genade geen wonder meer. O, wij bidden van u, Heere, leer ons voor het eerst of opnieuw dat genade werkelijk een wonder is. En dat het een wonder is als wij mogen horen van de Heere Jezus Christus. Als het werk van uw geest beperkt bleef tot het doen verdorren van het gras en het doen afvallen van de bloem in het gras, zodat al de heerlijkheid des mensen vergaat en zodat er niets van hem overblijft. Als het werk van uw geest daartoe beperkt zou blijven, Heren, we hadden niets te klagen. We konden u zeker niet beschuldigen, want dat zou rechtvaardig zijn. Maar nu is dit het wonder, en Heren, doe het ons vanavond als een wonder zien, en doe het ons keer op keer als een wonder beleven, dat diezelfde geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, ook de Heere Jezus gaat verheerlijken. Hij zal van mij getuigen. Als we vanavond bij die waarheid stil mogen staan, Heere, in ons overdenken van de werkzaamheden van de Heilige Geest, dan bidden wij van u dat u ons leiden wilt bij de overdenking van dat woord, dat u ons inleiden wilt in de waarheid, in het geheim van dat woord. Maar wat we u al eerder gebeden hebben in verband met de prediking omtrent de Heilige Geest, willen wij u ook nu weer vragen. Laat het toch niet om dingen gaan waar we over spreken alleen. Laat het toch niet zo zijn, Heren, dat de waarheid van het werk van de Heilige Geest ons voor de aandacht gesteld worden, opdat en zodat het daarbij blijft. Maar laat wat wij prediken en wat wij horen ook praktijk mogen zijn terwijl we prediken en terwijl we horen. Opdat dat vanavond mag geschieden. En dan niet alleen in de prediking, maar ook in de toepassing door de Geest zelf in het hart van ons, Heren, dat Christus verheerlijkt worden. En dat de Heilige Geest ons zo ook in het stuk van de kennis van onze verlossing inleidt. Ach, daar hebben we allemaal behoefte aan. Niet dat we dat allemaal beseffen als een levende behoefte, maar het kan toch niet zonder. Het zal toch gekend moeten worden. Dat moet toch ook steeds meer het geheim in het leven van uw volk en kinderen zijn en worden. Dat het om hem gaat en om zijn werk, om zijn gezegend verlossingswerk. En dat ze zo door de Geest ook geleid mogen worden tot de kennis van die dierbare heiland. En dat als de Geest hem verheerlijkt, zij het met de Geest meeleren doen, Christus verheerlijken. Maar dat, Heere, dat is niet alleen nodig voor hen die u reeds vrezen. als we buiten u leven en zonder u voortgaan en nog kennis aan het een, nog kennis aan het ander hebben, Heere, dan is ons leven immers verloren. Verloren is het buiten u. Verloren is het buiten Christus. En dan stierf de Israëliet, omdat hij door de slangen gebeten was, als hij niet leerde zien op het door u gegeven redmiddel, de koperen slang. En zo sterft een zondaar eeuwig buiten u, en zo stort hij in het verderf, als hij niet leert zien op die gezegende, verhoogde borg en middelaar. En nu mogen we van hem weten, een keer op keer van hem horen, maar Heere, wat we erbij nodig hebben is een waarachtig geloof. Een overtuiging van binnen dat we hem nodig hebben. En de overtuiging ook dat wie in die gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo bidden wij van u, Heere, dat gij ons geven wilt alles wat we nodig hebben als we uw woorden, als we de schriften gaan openen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, dan hebben we geen bekwaamheid. Niet om te spreken en ook niet om te luisteren. Onze gedachten zijn zomaar weer afgeleid en weggetrokken. En de vorst der duisternis, actief als altijd, zal ook vanavond wel weer alles in het werk stellen om onze ogen van die verhoogde Christus af te trekken. Hij gunt het ons niet, Heere, dat we in hem zullen geloven. En dat we op hem leren vertrouwen en dat we door hem gered zullen worden. En hij gunt het u ook niet dat er een zondaar zich tot u begeeft met al zijn ellende en met al zijn noden, om zo zijn weg op u, de Heere, te wentelen. Hij gunt u, uw volk niet, en hij gunt een verloren zondaar geen hoop en geen troost en geen verwachting en geen zaligheid. Hij die de mensenmoordenaar van den beginnen is, zij zal toch ook vanavond zeker proberen dat werk, dat zielverwoestend werk, voort te zetten. En we hebben er geen erg in vaak, Heren. We zijn er zo blind voor en we laten ons zo gemakkelijk door hem meetronen. En we laten ons zo snel door hem allerlei dingen voorspiegelen. Zo gemakkelijk aftrekken van uw woord en van datgene wat tot onze zaligheid dient. En dan gaat de tijd voorbij en die is toch al zo kort. De levenstijd gaat dan voorbij en we vliegen daarheen. En dan komt de dag, Heere, en als dat dan de laatste van ons leven is, dat ons het evangelie gaat worden ontnomen. Dan komt de dag dat wij niet meer zalig kunnen worden. O Heere, bind dat op ons hart. Wilt u er ons van doordringen, terwijl wij nog in het heden der genade zijn, dat vandaag tot ons gezegd wordt: heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heere, laat dat woord doordringen tot in de binnenste kamers van ons hart. En laat het daar als een echo voortdurend gehoord worden, zodat we het niet meer kwijt kunnen. Maar dat het ons uitdrijft tot u. Dat het ons een plaats doet innemen aan uw troon met de bede: o God, gena. O God, ontferm u. En dat we zo leren worstelen met Jacob van weleer. Leren worstelen met u. En het betuigen: ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Heere, mag de prediking daaraan dienstbaar zijn, om zo ook onbekeerden te bewegen tot het geloof, en om zo zondaren nog te winnen voor u en voor uw zalige dienst, o Heere Jezus Christus. We bidden u dat gij ons dan bewaren wilt voor alles wat schadelijk is, alles wat van de boze is en alles wat uit hem is en wat geen goeds bedoelt, alles wat u onteert, alles wat uw rijk afbreuk zoekt te doen, wil ons ervoor bewaren. En geef dat ons samen zijn geheiligd mag wezen in de vreze van uw naam. We bidden u, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Als op deze dag het woord verkondigd mag worden, laat het dan ook gezegend mogen worden. En laat uw woord niet vruchteloos gebracht worden. Geef dat er een rijke oogst mag worden, mag rijpen in deze wereld op de prediking van het evangelie. Bekwaam uw knechten dan tot het werk waartoe gij hen roept. Bekwaam hen met uw heilige geest, opdat ze uit liefde tot u en tot uw dienst, maar ook in bewogenheid met de zielen aan hun zorgen toevertrouwd mogen spreken naar de zin en mening van uw geest, opdat het hen niet te doen zal zijn, heren, om hun taak maar te verrichten en om wellicht nog erger door mensen gezien en geprezen te worden, maar opdat het hen erom te doen mag zijn goed van u, Heere Jezus, te spreken, als dat dan toch uw werk is, Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Laten uw dienaren er dan wat van meekrijgen, om zo ook geen andere begeerte te hebben dan van hem te getuigen en hem zo aan het volk voor te stellen als die algenoegzame, die gepaste, die dierbare zaligmaker in wie nu alles is voor tijd en eeuwigheid. Heere, gedenk aan ons land, aan ons volk. Zegen alle die gij over ons geplaatst hebt en die gij met een hoge roeping begiftigd hebt en die een hoge verantwoordelijkheid dragen. Het zal ook voor hen een keer zover komen dat ze rekenschap moeten afleggen, ook van wat zij ambtelijk gedaan hebben, zoals elk mens een keer rekenschap moet afleggen. Heere, wij bidden van u dat ze er van doordrongen mogen zijn, dat zij onder u staan en dat zij ook gehouden zijn om met u en met uw woord en met uw wet te rekenen, om zo ook het waarachtig goede voor ons land en volk te zoeken. En wij bidden van u, Heere, dat ge ons volk dan voor wilt bewaren om nog verder af te glijden, afgetrokken te worden in het moeras van het ongodsdienstige, in het moeras van de wetteloosheid en de goddeloosheid. Heren, want als ons volk daarin terecht zou komen, dan wordt het ook omkomen voor ons volk. O, wij bidden van u, Heren, bewaar er ons voor en geef een keer ten goede. En geef dat en onze regering en ons volk het weer mag leren om te vragen naar u en naar uw sterkte en naar de wijsheid die van boven is. Wij bidden van u, Heren, dat gij gedenken wilt aan alles wat gedaan mag worden om uw naam uit te dragen. We bidden dat voor het werk in uw koninkrijk, in de dienst des woords, maar ook op allerlei andere terreinen en op andere manieren, als ook via bijvoorbeeld het onderwijs, het evangelie van de Heere mag worden uitgedragen via het christelijk onderwijs. Heere, laat die arbeid ook gezegend mogen worden. En zij die daarin werkzaam zijn, door u ook bekwaamd en bekrachtigd mogen worden om dit werk te doen. Zegen ook de pogingen om in onze regio het christelijk onderwijs uitgebreid te krijgen, opdat er nog meer mogelijkheden worden geopend voor nog meer onderwijs, ook hier in ons eigen gebied, Heren. En laten ook die dingen onder uw zegen nog wel gelukken mogen. Wij bidden u, wees gij ons nabij en goed en geef dat uw gunst ons werk mag bekronen en dat uw geest ons leidde en in ons wonen, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit de 45ste psalm en daarvan het tweede en het vierde vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde, en o God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde zalf meer dan u meegenoten. 45, 2 en 4. Gemeente, met als uitgangspunt zondag 20 van onze Heidelbergse catechismus zijn wij dus in deze weken bezig met de overdenking van wat de Heere ons in zijn woord over het werk van de Heilige Geest openbaart. Zondag 20 is daarbij eigenlijk maar ons uitgangspunt, want deze 20e zondag is zeker niet uitputtend als het gaat over de samenvatting van de Heilige Geest en zijn werk en wat de Schrift ons daaromtrent openbaart. We hebben al een aantal dingen gezien die de Schrift ons wel zegt, maar die in deze zondag niet genoemd worden. Onder andere dat de Heilige Geest wederbaart, dat de Heilige Geest in al de waarheid leidt. En we zijn op dit ogenblik bezig met het overdenken van die schriftgegevens die ons vertellen dat de Heilige Geest ons inderdaad in al de waarheid leidt. We hebben gezien wat dat in het algemeen inhoudt. We hebben gezien dat dat ook betekent dat de Heilige Geest in de waarheid van onze ellende inleidt. Hij zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En aan de hand van Jesaja 40, waar de profeet spreekt over alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Wanneer? Als de geest des Heren erover waait. En we zagen dat dat maar niet ziet op de sterfelijkheid van de mens. Maar op het feit dat alles wat de mens is en alles wat hij heeft of denkt te hebben, al zijn grootheid, al zijn heerlijkheid, al zijn luister, alles wat hij denkt ook voor God te bezitten, dat de geest dat wegblaast. En dat de geest dat doet verdorren. Want het vlees wordt niet behouden. De oude mens wordt niet bekeerd. Met al zijn deugden en met al zijn vroomheid niet. Die kan alleen maar sterven. En dan nog daarna als de geest. De geest is ter uitbranding die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan hoort het ook bij het ambt van de Heilige Geest om in te leiden in de waarheid van onze verlossing. En daar willen we het vanavond met elkaar over hebben. De geest leidt in de waarheid van onze verlossing. Je kunt dat ook anders formuleren. De geest openbaart Christus, want hij is toch onze verlossing, hij is toch de verlosser, wel nu de geest openbaart Christus. Dat wat we vorige week zagen over dat ontdekkende werk van de Heilige Geest is onmisbaar, want hoe zal zonder dat werk een mens ooit verlegen worden om de Heere? En hoe zal hij ooit begeerte krijgen naar genade? En hoe zal er anders ooit een gebed in zijn leven zijn om Christus te mogen kennen en hem te mogen gewinnen en in hem gevonden te mogen worden? Maar dat werk waar het vanavond over gaat, dat de Heilige Geest Christus openbaart, dat is ook onmisbaar. Als dat eraan zou ontbreken en als het bij dat eerste werk zou blijven, dan zou dat werk van de Heilige Geest in het overtuigen van zonde mens tot wanhoop brengen. En verder niet. Maar het werk van de Heilige Geest en het leiden van hem door hem in al de waarheid, dat is zaligmakend werk. En daarom blijft het bij dat eerste niet. Maar daarom is dat eerste eigenlijk ook tegelijkertijd voorbereiding voor het tweede. En dat tweede hangt er onlosmakelijk mee samen en dat is er ten nauwste mee verbonden. Ellendekennis en verlossingskennis, als de geest ze werkt, zijn onafscheidelijk. Je hebt ook een ellendekennis die buiten de geest omgaat en die kan heel best zonder verlossingskennis zijn. Want dan zijn er die tot wanhoop komen. En er is ook een verlossingskennis, althans wat er dan voor gehouden wordt, zonder ellendekennis buiten de geest om. Maar dat brengt ook niet tot God. En dat redt de ziel ook niet en dat vergeeft de zonde ook niet. Maar waar de geest werkt, werkt hij zowel het een als het ander. Daar brengt hij in de diepte, daar om het woorden van Hanna nogmaals te gebruiken, daar doodt hij, maar daar gaat hij ook levend maken. Daar maakt hij arm, maar niet om in de armoede te laten zitten en omkomen, maar om die armgemaakten ook rijk te maken met een rijkdom die buiten hen ligt en die hij in de Heere Jezus Christus gaat aanwijzen en die hij uit Christus gaat nemen om het in die armgemaakte te verheerlijken. Dus die twee horen bij elkaar, zo goed als ook het derde, waar we bij leven en welzijn volgende week met elkaar onze aandacht op willen richten, namelijk hoe de Heilige Geest ons ook leert in dankbaarheid te leven. Dat derde stuk. Maar vanavond dus speciaal onze aandacht gericht op het feit dat de Heilige Geest de verlossing leert. Dat hij Christus onthult. Dat hij dat doet, dat leren we uit de schriften. Niet waar, dat vinden we in het schriftgedeelte dat vanavond al voor ons gelegen heeft en waar we al eerder met elkaar naar op gelet hebben. Nu met name in het 14e vers. Die geest zal mij verheerlijken, zegt de Heere Jezus. Of een hoofdstuk terug in het 15e hoofdstuk. Het 26e vers, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De Heere Jezus zegt het dus zelf, dat de Heilige Geest Christus in het middelpunt gaat plaatsen. En iets dergelijks vinden we ook in zondag 20 terug. Nu staat het weer wel in dit 53ste antwoord. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Daar is dat werk van de Heilige Geest. Dat hij een zondaar tot Christus brengt en hem kennis aan Christus geeft. Geloof in Christus schenkt en hem door dat geloof met Christus verenigt. Dat doet de Heilige Geest dus. Aandacht vragen voor de Heiland, voor de Verlosser. Hem in het middelpunt plaatsen. Hoe doet hij dat? Dat doet hij in de eerste plaats door de Schriften. Die immers door hem zijn geschreven, door hem zijn ingegeven. En om wie gaat het in die schriften? Om Christus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gaat het om die enige middelaar Gods en der mensen. Of je nou de boeken van Mozes leest, of je leest de profetieën, of je leest de psalmen, of nog weer een ander gedeelte. Het gaat tenslotte altijd weer om de persoon en het werk van de zaligmaker. Niet waar, dat zegt de Heere Jezus ook zelf tot de Joden. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven. Ze zeggen nu wel dat ze Mozes geloven, maar de Heere Jezus betwist dat. Hij zegt, als dat zo zou zijn, dat u werkelijk Mozes geloofde, dan zoudt u ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. En wat Mozes te zeggen had, dat was het evangelie van de Heere Jezus Christus. En u kunt dat uitbreiden tot David en Jesaja en al de profeten. U kunt dat zien in heel de ganse, het ganse Oude Testament. Het is alles getuigenis omtrent de Heere Jezus Christus. En nog duidelijker is dat zo in het Nieuwe Testament, in de evangelieën, in de brieven. In heel het Nieuwe Testament gaat het om de gezegende borg en middelaar. En de Heilige Geest mag het als geen ander zeggen. Als hij de Bijbelschrijvers inspireert en als hij het hen ingeeft en als hij hen leidt. En als hij dus zo de eerste auteur van de hele heilige schrift is, dan mag hij het zeggen als geen ander. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dat heeft de Heilige Geest gedaan in de schriften. Maar dan wil de Heilige Geest het ook gedaan hebben in de prediking van de schriften. Dan zal de prediking, zal hij werkelijk naar de zin en mening van de Geest zijn, geen ander thema mogen kennen dan het thema van hij zal mij verheerlijken. Als de Heilige Geest dat in de schriften gedaan heeft en altijd maar weer Christus naar voren schuift, dan dit en dan dat aspect, maar steeds weer die Christus, die zaligmaker van zondaren, dan zal prediking, die echte schriftuurlijke prediking is, ook prediking van Christus moeten zijn. Paulus was zich dat bewust toen hij in Korinthe aan het werk ging. En toen hij in Korinthe aan het werk was, hij had zich immers voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En de prediking heeft niet zoveel te maken met allerlei andere dingen waar de wereld zich druk mee maakt. De prediking heeft zozeer geen boodschap aan de wetenschap en aan de politiek en aan allerlei actualiteiten. John Wesley, en we zijn het lang niet in alles met hem eens, maar in dit opzicht wel, John Wesley hield de predikanten van zijn tijd voor: laat de andere dingen maar liggen. U bent geroepen om zielen te winnen. En zo is het. En wat zegt de schrift dan over Christus en wat zegt de prediking als het goed is dan over Christus? Wel, u begrijpt het al wel, dat is natuurlijk een zeer breed thema. We zeggen wel eens in onze catechisatielessen waaruit, hoe moeten wij hem kennen? In zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen en in zijn staten. En dan heb je nog maar iets aangeduid, want dan kun je dat allemaal nog weer gaan specialiseren. Dan zijn er en over de namen, en over de ambten, en over de naturen, en over de staten van Christus zoveel dingen te zeggen dat het er geen eind aan is. Dan is de schrift er vol van als het gaat over wie hij is. Jezus Christus, onze Heere, Gods enige geboren Zoon. De profeet, de priester, de koning van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Degene die God en mens tegelijk was. Degene die zich gegeven heeft in een weg van vernedering en van lijden en sterven, begrafenis en tenslotte nederdaling ter helle. Maar die daarna ook opgestaan is uit de doden, ten hemel gevaren is, aan de rechterhand Gods gezeten is. En wederkomen zal op de wolken des hemels. En al die dingen heeft de Heilige Geest ons geopenbaard. In al die dingen getuigt de Geest van Christus. En dat zijn allemaal dingen waar een arme zondaar het hoogste belang bij heeft. Dat zijn geen dingen die we voor kennisgeving kunnen aannemen. Dat zijn geen zaken die we ook wel kunnen laten liggen. En waar we geen belang bij hebben, dat is van het grootste belang, om dit allemaal te weten, om hem zo te mogen zien, zoals de Geest hem in de schriften ons voorstelt, want dat hij dit en dat en nog veel meer is, dat is hij, omdat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Als dat het doel van zijn komst niet was, dan had hij geen Jezus hoeven te heten. Dan had hij met de Heilige Geest niet gezalfd behoeven te zijn en door de Vader verordineerd om als profeet ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. Als het zijn plan nooit geweest was om zondaren zalig te maken, waarom dan die weg van vernedering? Waarom dan dat lijden en sterven? Waarom dan die opstanding ten derde dagen en al die andere staattrappen van vernedering en verhoging? Maar omdat het zijn doel is en omdat dat zijn eeuwig besluit is en zijn belofte aan de Vader in de raad des vredes: zie, ik kom om uw wil te doen en ik zal borg voor hen zijn. daarom moest het zo, en daarom moest de geest zo van hem getuigen. Maar gemeente, dan hebben u en ik er ook het grootste belang bij, om naar dat getuigenis van de geest met allebei onze oren open te luisteren. Dan hebben we er het grootste belang bij om leergierig te luisteren naar wat de geest ons onderwijst ten aanzien van de verlossing van een ellendige zondaar. Dan moeten wij die Christus leren kennen. En met name heeft daar natuurlijk belang bij zo'n door de Heilige Geest ontdekt mensenkind. Zo iemand die overtuigd is geworden in zijn geweten en in het diepst van zijn ziel dat hij een overtreder tegen Gods heilig gebod is. Zo iemand die dat heeft leren kennen, dat werk van de Geest waarbij hij tot zijn pijnlijke en tot zijn pijnlijke ervaring en tot zijn schaamte moet ondervinden dat hij een overtreder van Gods gebod is. Wat heeft zo iemand die aan het eind gebracht is met zichzelf en die al zijn gerechtigheden ziet verdwijnen als sneeuw voor de zon en die al zijn deugden ziet smelten als was voor het vuur, wat heeft zo iemand nog om op te leunen en op te waarmee kan hij voor God verschijnen, als God met hem in het gericht gaat treden. En als God gaat bezoeken al die ongerechtigheden en al die boosheden, waar kan hij dan op steunen, waar kan hij dan achter schuilen? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Kijk, zo iemand krijgt er het grootste belang bij, de Heilige Geest in zijn onderwijs ook gaat opnemen het vak kennis der verlossing. En dan moet je daar ook in onderwezen worden, ja. Opdat die Christus, die de enige is die redden kan uit de nood en uit het verderf, ons geopenbaard zal worden. Voelt u wel, en ik hoop dat u dat niet alleen verstandelijk voelt, maar dat u dat ook vanuit eigen ervaring kent, hoe belangrijk het is wat de Heilige Geest hier gaat doen. En met name wat de Heilige Geest dan doet voor diegene wie er gras verdord is en wie er bloem is afgevallen. Voor zulke krijgt Christus, en voor zulke krijgen zijn weldaden betekenis. Als je je niet meer op de been kunt houden met wat je zelf hebt. En als je niet meer genoeg hebt aan wat je zelf hebt opgespaard en bijeengebracht. En als je het niet meer verwacht van de groenheid van je gras en van de heerlijke kleuren van de bloem in het gras. Zolang dat nog zo is, heeft de Heere Jezus geen betekenis. Wat moeten we met hem? Wat moeten we met zijn wijsheid als we zelf nog wijs zijn? Wat moeten we met zijn gerechtigheid als we zelf nog gerechtigheid bezitten? Wat moeten we met ons, met de rest van zijn deugden als we zelf nog deugdzaam zijn? Maar als het ons allemaal uit de handen valt en als de Heere ons leeg maakt en arm, dan komt die boodschap aangaande de Heere Jezus Christus. En wat wordt er dan met een belangstelling naar geluisterd? En wat gaat de ziel dan open? En wat wordt er dan met een heilbegeerte geluisterd om te horen of hij zich aan mij wil openbaren? Ja, en wat wordt het dan een dierbare zaak, een heilige zaak, dat de Geest Christus gaat openbaren? Hoe doet de Heilige Geest dat? Ik geloof niet dat de Heilige Geest dat doet door de volle Christus in één keer in het middelpunt te plaatsen. Maar laat ik maar weer een beeld gebruiken. Het is net als wanneer we een bewolkte dag meemaken. En in één keer dan breken die wolken en dan vallen de zonnestralen door dat gat in de wolken zo naar de aarde. Dan is de hele aarde, het hele landschap niet verlicht, maar één bepaalde plek. Maar die is dan ook heel helder verlicht. Zo doet de Geest dat, denk ik, in de meeste gevallen. Dat de wolken die Christus bedekken en die ons het uitzicht op hem benemen, want hij is toch vaak zo verborgen voor een arme en verlorene in zichzelf. Dat die wolken die Christus omhullen in één keer op een bepaald punt breken en dat de geest dan iets van dat licht laat schijnen, zodat er van Christus iets gezien wordt. Niet alles, dat zou niet kunnen, dat is ook niet nodig. Want ik geloof dat dat onthullende werk van de Heilige Geest aangaande de Heere Jezus Christus ten nauwste samenhangt met dat werk wat de Heilige Geest doet in de ontdekking. En als de Heilige Geest ons bij onze armoede bepaalt en bij onze leegheid en bij onze ellende, dan geeft hij daarbij en daarnaast en als antwoord daarop openbaring aan van Christus, maar dan zo dat die openbaring van Christus correspondeert op onze kennis van de ellende. Wat bedoel ik? Als de Heilige Geest ons onze schuld voor God laat zien, want dat is een aspect van onze zonde, nietwaar? Onze schuld voor God. Dan is daar tegenover nodig een oog op het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Als de Heilige Geest ons bepaalt bij onze zonden als slavernij, bij de macht van de zonde waaronder we geknecht zitten en waaronder we slaven zijn, dan correspondeert daarop de kennis van Christus als koning, die als de machtige in staat is om die boeien en die banden te breken en de verlossing te schenken door uit te leiden uit die gevangenis. Als we kennis gekregen hebben aan de zonde en dan speciaal aan het aspect van de zonde waardoor wij onkundig zijn en dwazen en verduisterd in het verstand die Gods wegen niet kennen. En zelfs als we wat van Gods wegen gezien hebben er nog niet in gaan, omdat ons dwaas en arglistige hart ons ervan afhoudt, dan correspondeert bij met dat aspect van onze verlorenheid en van onze ellende Christus als de profeet die ons verstand wil verlichten en die onze onkunde wil wegnemen, aan wiens voeten we mogen zitten als een Maria van Bethanië weleer om door hem onderwezen te worden. Dan nu afhankelijk van wat de Heilige Geest gegeven heeft in dat eerste stuk. Afhankelijk van het onderwijs dat de Heilige Geest aan een zondaar geschonken heeft ten aanzien van zelfkennis, gaat de Heilige Geest daarnaast en daartegenover dan ook dat corresponderende van de kennis van Christus geven. Want de Heilige Geest is er voor alles op uit om ons te laten zien dat Christus een gepaste zaligmaker is. Een gepaste zaligmaker. Die precies bij onze ellende en die precies bij onze nood past. En wat er dan aan onze kant tekort komt en wat er aan onze kant ontbreekt en wat er aan onze kant aan mankeert, dat bezit hij. En dat kan u allemaal geschonken worden uit zijn volheid. Kijk, dat zegt Johannes 16 ook. Want als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken, dan zegt de Heer Jezus er ook achter hoe hij dat doet. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Dan mag de Heilige Geest uit die voorraad van Christus putten. Hij heeft toegang tot die kabinetten van het heil, waar al de schatten en de rijkdommen van Christus in liggen opgetast. En overeenkomstig de noden van de zondaar in wiens leven de Heilige Geest aan het werk gegaan is, mag de Heilige Geest uit die voorraad, uit die rijkdommen van Christus nemen. Om het zo te verkondigen, om het zo toe te passen, zoals ik u zo pas zei, tegenover onze onwetendheid, zijn wijsheid. Tegenover onze schuld, zijn gerechtigheid. Tegenover onze onmacht en machteloosheid, zijn koninklijke macht en heerschappij. En wat er dan nog maar verder aan aspecten van de kennis der ellende en de kennis van Christus zijn. Maar dan stap voor stap. En langzamerhand steeds weer opnieuw een nieuw gedeelte. En vandaar dat ook ten aanzien van deze dingen een kind des Heren nooit uitgeleerd raakt. Hij zal zijn leven lang op die school van de Heilige Geest verblijven. En hij zal zijn leven lang ook dit onderwijs nodig hebben. En hij zal nooit kunnen zeggen, en nu ken ik hem zoals hij is. Dat zal pas straks zo zijn. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. Maar hier blijft het allemaal nog maar gedeeltelijk. Ook ten aanzien van de kennis van Christus en zijn dierbaar werk. Wij kennen ten dele. Deelt u erin? Ik bedoel dan, in beginsel, is u wel eens wat van dat licht opgegaan over de Heer Jezus? Heeft de Heilige Geest hem al eens aan u voorgesteld? Doet er dan nou in feite niet toe als wat? Want alles wat in Christus is en wat de Geest ons uit hem voorstelt, dat is tot zaligheid van de ziel. Maar hebt u hem wel eens aanschouwd of iets van hem mogen aanschouwen? Heeft de Geest der ontdekking en de Geest der uitbranding u ook wel eens als het ware bij de hand genomen? Toen u ontledigd en ellendig was en toen u schuldbewust voor de troon der genade knielde en voor Gods schuldenaar werd en belijdenis deed, en heeft de Geest u toen wel eens meegenomen en heeft u wel eens gebracht daar waar Christus voorgesteld wordt, daar in de schrift, daar in de prediking, en heeft de Heilige Geest u toen wel eens iets laten zien van die gepastheid van die dierbare heiland? En omdat hij gepast is, is hij ook al genoegzaam. En omdat hij gepast en al genoegzaam is, is hij ook dierbaar. Ja, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Hij is ook de schone zaligmaker. Voor het natuurlijk oog heeft hij geen gedaante en geen heerlijkheid. Een mens in zijn natuurstaat ziet niets in hem. Maar Johannes heeft het mogen getuigen en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Hoe heeft Johannes dat gezien? Omdat de Geest hem naar hem gebracht heeft. En omdat de Geest hem er ook ogen voor gegeven heeft. En omdat Christus door de Heilige Geest zichzelf aan Johannes heeft gepresenteerd. Zie, hier ben ik. En omdat hij zichzelf aan Johannes heeft weggeschonken. En dan krijgt het oog er zicht op dat die vernederde heiland de schoonste is onder de mensenkinderen. En dat die verachte heiland en die miskende heiland de schoonste is onder de mensenkinderen. En dat die heiland wiens naam gesmaad en gelasterd wordt en die voor het merendeel van de mensen in deze wereld geen betekenis heeft, toch degene is op wiens lippen genade is uitgestort. Laat ik dat op één punt met name toespitsen. En dat is toch wel in de verhouding met God en in het verlossingswerk een van de hoofdelementen, nietwaar? Als een hart door de Heilige Geest blootgelegd is. En als dat hart zich schuldig leert kennen voor het aangezicht van de Heere. En als een mens leert voelen de last van zonde en ongerechtigheden die op hem ligt. Waar die vroeger dartel onder voort kon gaan, maar nou niet meer. Omdat zonde tot zonde geworden is. En het heeft hem droefheid in de ziel gegeven dat hij tegen God overtreden heeft. Als zo iemand onder het woord van Gods veroordeling in wet en evangelie is doorgegaan, als hij gehoord heeft, gij zijt die man en vervloekt zijt ge omdat ge niet gebleven zijt in al het boek der wet, al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als hij onder het oordeel van het evangelie ook doorgegaan is, dat hij van zichzelf moet getuigen, zo lange tijd de duisternis liever gehad te hebben dan het licht. Christus die kwam, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daar hoor ik dan ook bij. Als we zo door de Geest ontdekt zijn en ons verdorven bestaan en onze afval van God. En als schuld, schuld en zonde, zonde geworden is. En als wij niet meer weten hoe het goed moet komen en als de weg waar die wij zouden willen gaan een afgesloten weg is. en de deur waardoor wij zouden willen binnengaan gesloten is en gesloten blijft. Wel nu, als zo één mag gaan horen door het getuigenis van de Heilige Geest, dat er één gekomen is die zijn leven heeft afgelegd, die zichzelf niet lief gehad heeft tot de dood, maar die zijn volk, die de zijnen heeft lief gehad tot het einde, die hen meer beminde dan zichzelf, en die zich zo heeft prijsgegeven in de macht van de boze en van de duisternis, zodat hij zelfs wilde nederdalen ter helle, en die de toorn Gods die op zijn volk ligt op zich heeft willen laden, en die een vloek geworden is omdat hij aan het vloekhout hing, en die van God gescheiden is geworden omdat hij zich als borg in de plaats van de zijnen wilde stellen. Kijk, als dan zo van hem gesproken wordt, daar waar er plaats voor hem gemaakt is, wat denkt u, wat zou zo iemand doen? Wat zou zo iemand doen? Zou die met andere dingen bezig zijn? Zou die gauw weer naar een ander boek grijpen? Zou die zijn gedachten zo gauw mogelijk weer zoeken te verstrooien? Zou hij gereed zijn direct na de kerkdienst voor allerlei soorten gesprekken? Toch niet, nietwaar? Maar zo iemand zal luisteren. Zo iemand zal met een geopende ziel luisteren. Zo iemand is hongerig gemaakt en dorstig gemaakt. Met zo iemand is het net als met het land dat geploegd is en klaar ligt en dan ligt het te wachten. Totdat de regen komt. Het is begeerig gemaakt. En als God het begeerig gemaakt heeft, dan gaat hij het grotelijks verrijken met zijn zegen. Als dan dat evangelie van die zaligmaker aan hem gepresenteerd wordt, dan is dat hetgene waar zijn ziel naar haakt. En als hij het dan mag beleven dat de Heilige Geest Christus gaat uitbrengen en voorstellen. En als het oog op hem gericht mag zijn. Zoals hij daar hangt aan het kruis. En zoals hij daar spreekt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zoals hij het daar zegt tot al zijn volk: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een boodschap. Wat een boodschap voor een dorstige ziel. Wat een evangelie voor een hongerig, voor een arm gemaakt, voor een ontledigd hart. Stel u zo'n worstelende ziel voor. Ik hoop dat u het zelf bent. Arm en naakt en leeg. Iets gevoeld van die toorn Gods, van dat oordeel dat over u gaat. Van die scheiding die er is tussen God en uw ziel. Van de onmogelijkheid om van onze kant vrede te vinden met God. Iets gezien van onze ellende. Iets gezien en nog maar iets gezien van die schuld die er is. O, wat geeft het een smart te weten dat we tegen God gezondigd hebben. Kan het nog goed komen? Is er nog een mogelijkheid? Zou God nog genadig willen zijn? En dan wordt daar die Christus gepredikt. Dan wordt daar die man van smarten voorgesteld. Of dan wordt daar dat kind in de kribbe voorgesteld. Of dan wordt daar die opgestane zaligmaker gepredikt, die de dood heeft overwonnen en die de sleutels van de hel en van de dood heeft. Dan wordt ons verkondigd, degene die zelf zegt en die het in de prediking hartelijk betuigt: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het evangelie van hem die zegt: bent u verloren? Ik kan u redden. Het evangelie van hem die zegt: bent u arm? Ik maak u rijk. Bent u naakt? Ik kan u kleden. Bent u hopeloos? Ik weet raad. Hebt u niets om mee te brengen om voor mij te bestaan? Ik nodig u om te komen zoals u bent, jammerlijk en arm en blind en naakt. En u hoeft u zelf niet eerst van klederen te voorzien. En u hoeft u zelf niet eerst ziende te maken. Ik raad u alleen maar dat ge van mij koopt. goud beproefd komende uit het vuur. En dat u van mij koopt. Maar kom dan maar als een blinde. Kom dan maar als een ellendige. Dat u van mij koopt ogen zalf op dat gezien moogt. En klederen om uw naaktheid te bedekken. Want ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. En als dan zo Christus mag worden voorgesteld. En als het de Heilige Geest behaagt om hem voor het oog van de ziel neer te zetten. En als het de Geest behaagt om het oog van de verslagene op hem te richten. Dan weten we het. Dan weten we het ook met zekerheid. Ja, er is Doena. Er is een weg. Het kan nog goed komen. Er is nog zaligheid en dat geeft hoop. Ik kan nog vrede vinden met God en verzoend worden met God. En wat wordt het dan de begeerte in de ziel om hem te kennen. Niet alleen hem te zien op een afstandje. Maar om ook persoonlijk deel te krijgen. Om hem te kennen als die deur die toegang geeft tot God. Als die weg, die verse en levende weg tot aan de troon der genade. Tot aan het vaderhart Gods toe. Ach, dat ik hem kenne. Zo verzucht de ziel. Wat een heerlijkheid is er in hem. Ook al kun je hem dan nog niet persoonlijk toe-eigenen. En ook al kun je dan persoonlijk nog niet de hand op hem leggen. Maar om hem dan toch te zien als die weg die God ontsloten heeft. Als die zaligmaker die God presenteert. En die gewillig is. En die machtig is. En die nodigt. En tot wie we mogen komen. En op wie wij onze weg mogen wentelen. Zijn gepastheid, want dan gaan we er toch wat van zien, dat in hem gerechtigheid is, die op mijn ongerechtigheid past. En dan gaan we er toch wat van zien, dat in hem alles te verkrijgen is, wat ik in de zonde heb doorgebracht en wat ik God niet meer terug kan geven. O, wat een begeerte is er dan om hem toegepast te krijgen aan het hart en gewassen te mogen worden en gereinigd in zijn bloed. Want dat doet de Heilige Geest, gemeente, als hij waarlijk Christus verheerlijkt. Dan stelt hij hem niet alleen voor en dan laat hij het aan de mens over of hij hem hebben wil. Nee, als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken, dan gaat hij tegelijk het hart van die mens in beweging brengen, om bij die Christus te zijn, om hem te mogen toe-eigenen, om hem persoonlijk deelachtig te mogen zijn. Dan gaat de Geest in beginsel ook de verbinding leggen, want dan wordt er geloof beoefend. Dat doet de Geest. Geest die brengt, en dan denk ik aan de woorden van onze catechismus, de Geest die gaat ook door het waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Want u voelt dat wel, als dat zo voorgesteld wordt en het zou daarbij blijven, dan zou een mens een gezicht op Christus kunnen hebben en dan zou die wat van de Heere Jezus gezien kunnen hebben en dan toch zo verder voortleven zonder? Nee. Nee, daar zorgt de Heilige Geest voor dat het daar niet bij blijft. God doet geen halfwerk. En de Geest Gods ook niet. En laat u dat nu ook niet wijsmaken. Laat het u niet wijsmaken dat de Heilige Geest ermee volstaat met Christus te laten zien. Zodat u toch nog op een afstand moet blijven en zegt, ja, nou heb ik er wat van me gezien, maar nou weet ik het nog niet. Nou is hij nog niet de mijne. Zo mag het wel beginnen. Zo mag het wel beginnen, maar omdat de Geest tegelijk in dat hart iets werkt, zodat daar een worsteling komt, zodat daar een honger en een begeerte komt, en die is niet te stillen voordat gebeurd is wat daar in de catechismus staat. Door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. De Geest die begeerte in het hart legt, kent de ziel geen rust meer, voordat die in Christus niet alleen gezien heeft dat er een mogelijkheid is, maar dat die in Christus ook weet, nou is de weg voor mij ontsloten. De vraag moet toch beantwoord worden, is hij nu van u? Is hij nu van u? En bent u nu van hem? Vloeit dus een bloed nu ook voor mijn zonde? Die persoonlijke, die allerpersoonlijkste zaak, ziet u wel. Die allerpersoonlijkste vragen. En daar gaat de Heilige Geest ook antwoord op geven. Ik weet wel, er kunnen allerlei struikelblokken liggen. We willen met elkaar in deze serie preken ook nog eens een keer denken over het bedroeven van de Heilige Geest. En het uitblussen van de Geest. En dan kan hij niet werken. Daarom zeg ik te liggen, en er kunnen allerlei struikelblokken liggen, en een mens kan zichzelf ook zo in de weg staan. De mens kan zo zijn eigen gedachten hebben, en zo zal het gaan en zo moet het gaan, want anders geloof ik het niet. En dat is ook tegenstaan van de Heilige Geest. En dat is ook uzelf van die persoonlijke kennis van Christus en zijn weldaden afhouden. Oh, we moeten ons maar laten leiden. Gewonnen geven aan de leiding van die Geest, want hij weet het beter dan dat wij dat weten. Maar waar hij zo de leiding neemt en waar hij zo de leiding houdt, daar gaat die Geest ook die weldaad verheerlijken, dat hij uit Christus gaat nemen en verkondigen. En dan nee, niet alleen uit Christus gaat nemen, niet alleen de weldaden, niet alleen die zegeningen en die rijkdommen stuk voor stuk toepassen. Maar dan gaat de mens hemzelf ook lief krijgen. De persoon van Christus krijgt dan waarde. En de band aan de persoon van Christus wordt gelegd door het waarachtig geloof. Gemeente, dat kan niet anders. Want door zijn Geest is Christus aan zijn gemeente verbonden. De Geest die in hem als in het hoofd woont, gaat ook in zijn leden wonen. Door de Geest is Christus aan zijn gemeente verbonden. Maar als die Geest dan in die gemeente gaat wonen, dan gaat hij van zijn kant ook vanuit de gemeente een band naar Christus leggen. En dat is de geloofsband. En die twee zijn ook niet te scheiden. De band van Christus aan zijn gemeente is de band der liefde. Maar als daar wat van gekend wordt, dan zegt de apostel, we hebben hem ook lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo gaat de Heilige Geest geloof werken. Zo gaat hij hoop schenken. Zo gaat hij liefde geven. Dat doet hij. En het voorwerp van het geloof wordt de Heere Jezus Christus. Die dierbare heiland. En dan wordt dat wel bestreden vaak. En dan wordt het wel aangevochten. En dan moet je ook wel eens zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ogen ongeloof te hulp. En je moet het misschien vaker zeggen dan je gehoopt en gedacht had. En zo vaak is er weer een nevel en hangt er weer een vloers en ben je weer van je plaats. Maar toch als die Geest het werkt, dan komt het ook als een getuigenis eruit. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de ziel, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan zegt Thomas het, mijn Heere en mijn God. En dan zegt de bruid het, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Zo wordt Christus verheerlijkt door de Heilige Geest. Zo getuigt hij. Publiek in de schriften. Maar zo geeft hij ook getuigenis in de harten. Die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Gelukkig volk, nietwaar, dat zo door het werk van de Heilige Geest onderwezen mag worden ook in dat verlossingswerk. Gelukkig die zondaar. Oh, hij voelde zich niet zo gelukkig hoor. Hij voelde zich ellendig en verloren toen de Geest hem ging ontledigen. Hij voelde zich arm en blind en behoeftig. Hij voelde zich bij tijden wanhopig. Heere, waar dan heen? Tot u alleen, maar als God in het recht gaat treden, wat dan? En toen kwam de Heilige Geest. En die liet die wolken breken. En er werd iets gezien van de open deur. Van de zaligmaker. Van zijn zondaarsliefde. En er werd gehoord, misschien werd het maar bij fladden gehoord. Misschien werd het maar nu nauwelijks gehoord. Maar daar klonk toch, vanuit de mond van die zalige heiland, komt herwaarts tot mij. En misschien kon je meer niet horen dan alleen dat. Maar dat was net genoeg om je hart gaande te houden. Dat was net genoeg om je ziel weer in liefde tot hem te doen ontvonken. Dat was net genoeg om toch weer opnieuw op de knieën te komen. En te bidden en te smeken, Heere, zonen Davids, ontferm u mijne. Misschien zei hij niets. Misschien ging hij voorbij. En werd juist zijn zwijgen voor u toch een aansporing om aan te houden. Zoals dat bij die blinde bedelaar bij Jericho was. Want de Heere zei niets. En dat was de laatste mogelijkheid voor die arme bedelaar. Om de Heere toch nog in zijn genade aan te roepen. En hij deed het. En hij riep met grote stem. En dan komt het moment. Daar zorgt de Heere zelf voor. En Jezus stond stil. Heeft hij wel eens stilgestaan bij uw verloren bestaan? Bij uw nood, bij uw ellende? Zo stilgestaan toen u als een arme smekeling tot God riep. Zo stilgestaan en tot uw ziel gezegd, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mag je het allemaal zeggen. En dan mag je het allemaal vragen. Alles waar u gebrek aan hebt en waar uw ziel behoefte aan heeft. En de geest van Christus gaat hem verheerlijken en hij gaat het uit die Christus nemen. Ja, zoals ik zei, hij gaat band geven aan Christus zelf. Ja, en dat is nou het levensgeheim van Gods kerk als het goed is. Helaas ontbreekt er nogal wat aan. Maar volk van God, houdt het nou maar daarop dat het hier om gaat in uw leven hoor. Houd het er nu maar op dat we dat zo moeten leren en dat dat pas het leven van onze ziel kan zijn. Houd het er maar op dat wij dit onderwijs van de geest zo nodig hebben en dat Christus Jezus de enige zaligmaker is. Maar als je er dan buiten staat en als je hem ook niet ziet als die zaligmaker die je nodig hebt. En als je het zonder hem stellen kunt. Weet u, dat is zo. Dat is zo in ons leven. Als Gods geest ons nog niet een geopend oog gegeven heeft. Voor wie we zelf zijn. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig. En dan leeft de mens maar verder. En hij heeft geen gebrek. En hij heeft geen behoefte. En hij kent zijn nood niet. En hij kent zijn schuld niet. En zo gaat hij verder op de eeuwigheid aan. Totdat het eeuwigheid wordt. En dan zul je hem zien zoals hij is. Maar dat zal geen vertroostend gezicht zijn. Dan zullen we hem wel zien, deze Christus, in al zijn heerlijkheid. Want hij komt als de rechter van levenden en doden. De wolken des hemels. Omringd van al zijn duizenden dienaren uit de hemelse gewesten. En dan worden de boeken geopend en dan zal het gerecht zich zetten. En dan moet je voor hem staan. En dan zou je dan maar één vraag voorgelegd krijgen. Die ene vraag, waarom hebt gij mij niet lief gehad? Wat moet je dan zeggen? Als de rest allemaal onbesproken blijft, al die dingen, die overtredingen waren tegen al de geboden Gods, als de Heere daar allemaal al voorbij zou gaan, maar als die ene vraag alleen aan de orde zou komen, die vraag omtrent de Heere Jezus Christus, die ons voorgesteld is in de schriften. En ik heb u het al eens meer gevraagd, en ik vraag het u opnieuw, als u dan zo over hem hoort spreken, en als u hem zo tegenkomt in de schriften, als die heiland die zich gegeven heeft in de dood voor zondaar, als die zaligmaker die alles gegeven heeft, die arm geworden is, daar hij rijk was en die zich heeft laten ontledigen, die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen, die zich tot in de dood heeft vernederd, die al de angsten van de hel heeft doorstaan, die aangevochten en aangevallen is door de boze, die zweet, wiens zweet veranderd werd in grote druppels bloed, en die voor de overtreders gebeden heeft. En dat deed hij allemaal omdat hij zondaren zalig zocht te maken. Als u zo van die heiland hoort, wat hebt u dan eigenlijk toch op hem tegen? Waarom geloven we niet in hem? Waarom gaan we nu toch aan hem voorbij? Waarom laten we hem aan zijn plaats? En zoeken we het toch in de wereld en in de zonde en waar we het dan ook zoeken? Wat kan een mens die toch zijn verstand en zijn geweten gebruikt? En als u niet meer hebt dan dat, gebruik het dan toch. Wat kunt u er dan op tegen hebben om u door zo'n zaligmaker te laten verlossen? En als dat dan toch niet gebeurt, als we hem toch niet leren lief krijgen, dan is er hier al genoeg reden in om ons voor eeuwig onder de toorn Gods te doen bezwijken. Zo heeft de Heere het toch ook gezegd. Vervloekt is een iegelijk die de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Als de Geest hem voorstelt, als de Geest hem u aanbiedt, als de Geest hem in het evangelie en in de prediking presenteert, en als de belofte erbij komt dat een iegelijk die in die gekruisigde Christus gelooft, zalig zal worden. Zoals het onder Israël waar was dat een iegelijk die op die verhoogde slang zag, leven zou en niet sterven. Wat is er dan aan onze kant op tegen om te doen wat hij ons voorstelt? O, wat zijn wij toch dwaze mensen, nietwaar? Wat zijn we toch verdorven mensen. En nu kun je wel zeggen, ja, het is zo. En wat doen we er dan aan? Wat doen we er dan mee? Zullen we dan die Geest van Christus niet smeken dat hij onze ogen wil openen en dat hij ons een hart wil geven dat naar Christus uitgaat? Zullen we dan de Geest niet aanlopen als een waterstroom met de beide Heren? We hebben gehoord dat het uw werk is om Christus te verheerlijken. Doe dat ook in mijn leven. O, laat mij hem zien, laat me mezelf zien en laat me zien hoezeer ik hem nodig heb en dat ik buiten hem verloren ben. Bind dat op mijn hart, laat dat toch de gebed van uw ziel zijn. Waarom zouden we ons met andere dingen bezighouden als die zaak niet opgelost is? Waarom zouden we onze tijd met andere ijdele dingen doorbrengen, terwijl onze ziel nog verloren is en nog onverzoend met God, en terwijl Christus nog alleen maar een naam is, zonder klank en betekenis en inhoud voor onze ziel? O, wees toch niet dwaas en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Gelukkig dat volk dat in beginsel hem kent, staar wel naar om te mogen vervolgen in die kennis van Christus. Sta er wel naar, gemeente, volk des Heren, om meer en meer onderwezen te worden in de heilgeheimen van deze zaligmaker. En laat de Geest dat werk doen in uw leven. Bid er hem veel om. Vraag, smeek veel om doorbrekend licht, opdat die wolken opzij geschoven mogen worden en opdat u dingen mocht gaan zien die u wel van horen zeggen weet, maar die u persoonlijk nog moet leren kennen, opdat u ze persoonlijk mag leren kennen en opdat het ook uw hartelijke betuiging en belijdenis mag zijn, meer en meer als u erover spreekt: mijn hart vervuld met heilbespiegeling is als schoonste lied van deze koning zingen. Terwijl de Geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Waarom? Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Psalm 45, het eerste vers. barmhartig en genadig God, aan het einde van ons samen zijn willen we uw heilige naam ootmoedig erkennen, nu gij ons ook op deze dag weer rijk hebt willen zegenen. We mochten samenkomen rondom uw woord en gij hebt ons uw woord gegeven als de boodschap des levens en u wacht het alles op uw zegen. Ach Heere, wij nemen dat woord met ons mee, ja geef dat inderdaad dat het geval mag zijn. En dat we uw woord niet achterlaten in de kerkbank waar we gezeten hebben, om het daarna te vergeten en over te gaan tot de orde van de dag en de dingen van het dagelijkse leven. Heere, bewaar er ons voor, geef dat we dat ook niet kunnen, maar dat het woord blijft haken in ons hart. En dat het ons werkzaamheden mag geven. Wij hebben het gehoord, Heere. En dat brengt ook de verantwoordelijkheid weer met zich mee. Want wat doen we ermee? En eens komt de dag waarop ook deze zondag terugkomt. En waarop u het ons weer in herinnering brengt. Zelfs al zouden wij het al lang vergeten zijn. Eens komt ook het moment waarop wij van het gehoorde van deze dag rekenschap moeten afleggen. Geef dan, o God, dat we er allemaal winst mee hebben mogen doen. En dat het vrucht heeft mogen dragen in ons leven. En dat we er geestelijk door onderwezen werden, voor het eerst of opnieuw. We bidden van u, o genadige ontfermer, dat u dat veel wilt doen. Heilige Geest, Christus verheerlijken. Dat u dat meer en meer wilt doen in het leven van uw kinderen. En als er dan veel opzij moet, als er dan veel van onze gedachten en van onze concepties ook aan moeten, als veel van wat wij gemeend hebben dan toch opzij moet, Heere, Heilige Geest, doe het dan. Opdat er plaats mag komen en meer plaats mag komen voor Christus en voor al zijn weldaden. Om hem zo deelachtig te mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. Heren, dat is toch als het erop aankomt, het leven van onze ziel. Schenk door uw genade dat dat meer en meer ook beoefend mag worden. Hoor ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72, het 8e vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.